Goedemorgen, hartelijk welkom in deze bijzondere dienst, waarin zal voorgaan dominee van Wingerden. De organist vandaag is de heer Gerard Hopman en volgende week zal voorgaan dominee Molenaar. De collecte, zoals gebruikelijk, wordt gedaan middels de schaal achter in de kerk op tafel, waarbij de opbrengsten zijn voor diaconale doeleinden en voor kerken en meestelijke doeleinden op basis van 50% kerk rentmeestelijk en 50% diaconaal. Nou, u heeft het al gezien, het is vandaag oogdienst. Bijzonder feestelijk ziet het er allemaal uit. Een bijzondere dienst en een bijzonder dank voor Marjan die dit allemaal mogelijk maakt. Kost altijd wel veel tijd, maar blij dat je het allemaal hebt gedaan. Uiteindelijk is er de bakjes daar op de stoelen. Voor iedereen is er een bakje om mee naar huis te nemen. De dominee loopt normaal gesproken naar achter naar de kerk, dat zal hij nu niet doen. Hij wil u graag die bakjes overhandigen, dus hij blijft voor in de kerk staan en u kunt dan voor de kerk door en dan naar achter met uw bakje. Dan hebben we nog bloemen verstuurd deze week voor de heer Hoekstra en de heer Marcus in verband met hun verjaardag. We beginnen deze dienst met aansteken van de kaars op tafel. Wij geloven in hem die eens heeft gezegd: ik ben het licht der wereld. Wij vragen hem om licht in onze ogen, zodat we elkaar steeds opnieuw kunnen vinden.
Aanvangspsalm is psalm 67, 1 en 3. God zij ons gunstig en genadig. Hij schenkt ons het gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht.
Gunstig en genadig, hij schenkt ons
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Bidden wij het gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen u lied 287, 1 en 5. Wij willen het smeekgebed en sluiten af met Kyrie nummer 3. Laat ons bidden. We zeggen het hardop: Heer, ontferm u over ons. Kyrie eleison. Dat zijn woorden die meer dan eens klinken in deze wereld, in kerken, maar ook in de persoonlijke levens van mensen. Want uw ontferming hebben wij nodig, uw uitgestoken hand. Want we ervaren dat het leven niet vanzelfsprekend geleefd kan worden. Dat het altijd goed gaat. Dat er altijd zegen is. Nee, we ervaren de ups en de downs van het dagelijks bestaan. En daarom bidden wij ook vanmorgen in deze kerk dit gebed. Heer, ontferm u over ons. Over ons persoonlijk, over degenen die met ons verbonden zijn, over de mensen in onze wijdere kring, over alle mensen in deze wereld. Want er is leed, er is verdriet, er zijn zorgen. Er wordt oorlog gevoerd. Mensen staan tegen elkaar op. Daarom, Heer, ontferm u over ons. Amen. Na dit smeekgebed, het Gloria-lied, het hoort bij elkaar. Annette Vorstenbos zal straks de eerste en de tweede Bijbellezing doen uit 1 Kronieken 29 en de tweede schriftlezing uit Lucas 17. En als afwisseling daartussen zingen wij lied 103c. Zoals we dat gewend zijn, voordat wij luisteren naar de woorden die opgeschreven staan, bidden wij om de opening van de Heilige Schrift en de verlichting met Gods Geest. Laat ons bidden. Toen wij vanmorgen binnenkwamen hier, op deze bijzondere plek, hebben wij elkaar gegroet. En een groet houdt toch in dat we elkaar het goede toewensen. Wij groeten, zo zongen wij al, elkaar met vrede. En wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt, die mag hier binnentreden. Want bij u, Heer, in dit huis zijn wij kind aan huis. Dank u wel dat deze plek er is om samen het lied te zingen, de gebeden uit te spreken en op deze bijzondere zondag de oogstdienst, de dankstond voor gewassen arbeid, daarbij stil te staan. Bij het feit dat in ons leven niets vanzelfsprekend is. En we ervaren het allen op zijn tijd. Er zijn hoogtepunten, maar zeker ook dieptepunten. De golfslag van het leven kennen wij allemaal. Wij bidden u in dit gebed. Laat voor het leven van alle dag uw woord, de boodschap van uw kant, voor ons leidend zijn. Een boodschap die ons de richting aangeeft voor het leven van alle dag. Niet dat dan alle problemen en zorgen zomaar opgelost zijn. Nee, wij bidden u, wees u onze gids op het dikwijls bochtige levenspad. Wij vragen u zegen in deze dienst, in Jezus' naam. Amen. Eerste schriftlezing 1 Kronieken 29.
Loofde David de Heer ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groot en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe. Heer, u bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken, komt uit uw hand. Net als onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven. Ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid. Heer, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om voor u een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en aan u dragen wij die op.
Lied 103c, 1, 2 en 3.
Thank you.
in het grensgebied van Samaria. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die een huidvraat leden. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. En terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.
Dankjewel, Annette. Wij zingen nu de acclamatie. Voordat ik met mijn preek begin, even wat uitleg. Het is al gezegd, Marianne Koelewijn en anderen hebben geweldig werk verricht om deze jaarlijkse oogstdienst tot iets bijzonders te maken. Ieder jaar vieren wij deze dag, deze zondag. Vroeger, als dank stond, heette het toen voor gewas en arbeid. En in mijn jonge jaren zelfs de dankdag. Op woensdag voor gewas en arbeid en de visserij is er later bijgezet. Marianne Koelewijn zal Marianne Koelewijn niet zijn als wat zij maakt ook een heleboel symboliek in zich bergt. Even wat uitleg over dit stuk alleen al. En alle andere stukken natuurlijk spreken voor zich. Maar u ziet van alles. U ziet gele en witte bloemen. Als symboliek van licht, vreugde en feest. U ziet wijnranken, wijnstokken als beeld van zegen en heil. Maar ook als beeld van Jezus Christus. We kennen allemaal zijn uitspraak: ik ben de ware wijnstok. En u ziet een heel mooi ouderwets zoutvat. Het zout door de conserverende werking dat een teken is van Gods verbond tussen God en mensen. En het zuur van de citroen. Honing als het zoet. Als beeld van goddelijke zoetheid. En dan zelfs een klein potje mierikswortel. Voor het bitter. Deze worden nog steeds bij de Joden bij het Pesachfeest gebruikt als herinnering aan de uittocht uit Egypte en de bittere tijden die ze daar hadden. En niet te vergeten, het dagelijks brood. Brood in de Bijbelse zin van het woord als het brood des levens. Jezus heeft daar ook het een en ander over gezegd. Bij elkaar is dit eigenlijk al een preek. Ja toch? Met de uitleg daarbij. En toch ga ik nog iets zeggen over de oogstdienst. En de Bijbelgedeelte die we vanmorgen hebben gehoord. Na het amen van de preek luisteren wij naar meditatief orgelspel van Gerard Hopman. En dat zal een herkenbaar stuk muziek zijn voor iedereen, denk ik. Onlangs sprak ik met iemand in een pastoraal gesprek over danken en bidden. Ze zei: danken en bidden, dat vind ik soms heel erg moeilijk. Zeker omdat er grote zorgen zijn om de gezondheid van een van mijn kinderen. Plus dat ik in deze tijd extra zorgen heb gekregen door alle ontwikkelingen in de wereld op financieel gebied. De energierekening is zo ongeveer verdriedubbeld. Enzovoorts, enzovoorts. De vraag: kan ik het allemaal opbrengen? Ze zei: ik bid wel, maar het zijn soms alleen maar vragen die ik uit. Wat in mijn hart leeft. Eigenlijk allerlei vragen aan God ook. En hoe het verder moet. Die uit ik. En toch zeg ik in ieder gebed, en dat vergeet ik nooit: Heer, dank voor de dingen die in het leven wel goed gaan. We zijn soms zo, ja, dat we door alle zorgen, de verdrietige dingen en noem maar op, dat we vergeten dank je wel te zeggen. Terwijl er naast alle zorgen, en dat weet u zelf ook van uw eigen leven, dingen zijn die in het leven wel goed gaan. En dat brengt mij eigenlijk een beetje dat gesprek bij het moment van vandaag. De oogstdienst. Dank je wel zeggen. En ook bidden. In het morgengebed van de kerk, de wereldkerk mag je zeggen, wordt God gedankt voor de nieuwe dag. Dank u, met kindertaal gezegd, dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. De zon, als die weer over ons opgaat. Dat we gezond en wel wakker worden en kunnen opstaan. Is iedereen zich dat bewust? Laat het maar dicht bij huis houden. We kunnen zomaar soms de dag beginnen. Zonder even stil te staan. Even stil te zijn. Even die kinderwoorden te zeggen. Dank u voor deze nieuwe morgen enzovoorts. Bij het begin van de nieuwe dag God danken. Gezondheid, goede relaties, een prettige werkkring, geluk. Zijn dat eigenlijk dingen om God voor te danken? Ik herinner mij een vroege tijd toen ik nog op kantoor zat bij mijn baas, dat we vrijdags 's middags het loonzakje, dat zat toen nog in zo'n mooi bruin couvertje, weet u wel. En er zat contant geld in. Je kunt het bijna niet meer voorstellen. En dat gaf ik dan als boekhouder aan de mensen die bij ons werkten. Sommigen zeiden dankjewel. Maar er was ook altijd iemand die zei helemaal niks. Want die vond dat hij er recht op had. Dat verschil. Dat je aan de ene kant God dankt. En natuurlijk weet ik dat je je geld verdient, uiteraard. Maar je kunt ook denken, ach, dat hoort toch allemaal gewoon bij het leven. Dat ik gezond ben, dat ik een mooie baan heb, dat ik gelukkig ben en dat ik leef met goede relaties. Waarvoor moet ik daarvoor danken? En vinden we dat we daar ook op al die dingen een beetje recht hebben? Ja. Maar je merkt dat al die dingen die ik noem, gezondheid, een baan, een prettige leefomgeving, goede collega's, dat merk je pas dat het wat waard is als je het niet meer hebt. Of dat er afbreuk aan gedaan wordt, dat je gezondheid je wat in de steek gaat laten, of dat er spanningen zijn in je relaties, werk of thuis of wat dan ook. Je merkt het pas dat je eigenlijk toch wel dankjewel moet zeggen als je het mist. Ja, zeker. Veel mensen zeggen vandaag de dag, en ik heb het nogal eens ontmoet in het pastoraat, zeker in het ziekenhuis, zo van, waarom overkomt mij dit alles? Die ziekte, dat nare gebeuren. Waarom overkomt mij dit? Ons leven, en dat hou ik toch maar staande. En ik zeg het wel meer, en ik ervaar het persoonlijk ook zo. Ons leven is een geschenk. We krijgen het leven, iedere dag, als een gave uit de hand van God. Maar of iedereen het zo beleeft, het leven als iets waar we dankbaar voor mogen zijn en kunnen zijn. Het leven met alles wat erop en aan is. Zojuist lazen wij en hoorden we een danklied van iemand als David, een bekend figuur uit het Oude Testament, koning David. Hij staat aan het einde van zijn koningschap. En zijn zoon Salomo die staat op het punt om het koningschap over te nemen. Het danklied van David heeft betrekking op de materialen die zijn verzameld voor de bouw van de nieuwe tempel. Zelf zal David deze tempel niet mogen bouwen, maar de mensen na hem, zijn zoon Salomo en al die anderen daaromheen, die zullen er veel werk aan hebben. Maar alles wat er voor nodig is, voor die bouw van die nieuwe tempel, dat is verzameld, bijeengebracht. Het wordt opgenoemd. Er is goud, er is zilver, er is koper, er is hout en er zijn bijzondere stenen. En al die gaven die de mensen in het koninkrijk van David hebben verzameld, dat zijn vrijwillige gaven. Want je bent goed voor het huis van God. Dat gold toen al. En ik zeg het er maar bij, dat geldt ook voor vandaag. Het Godshuis, dat moet in stand gehouden worden. Het volk in die tijd heeft alles gegeven, zei ik al, uit vrije wil, zonder verplichting. En in het danklied van David gaat het over God zelf. Want al die kostbaarheden die mensen bijeengebracht hebben, zijn uiteindelijk afkomstig uit de hand van God. Hij zegt het zo: wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. En dan zo'n prachtig zinnetje: alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken, dat komt uit uw hand. We hebben het eerst ontvangen en we delen het uit. Een prachtige zin. En de hand van God, dat merkt u in deze woorden, die speelt een belangrijke rol. En natuurlijk is dat een menselijke manier van spreken, de hand van God. We hebben daar beelden bij. We denken dat God ongeveer zo'n hand heeft als dat ik heb. Ja. Maar de hand van God staat in de Bijbel voor wat God doet. Ja, die zit niet stil. Nee, die doet iets. En vaak heeft die hand van God ook te maken met de kracht, met de liefde van God. Zeker. Als David zegt dus dat alles uit de hand van God ontvangen is, dan is dat eigenlijk een belijdenis van hem. Een belijdenis. David beschrijft de dingen die uit Gods hand ontvangen zijn. En niet alleen materiële dingen, maar ook de dingen als roem, als rijkdom in de figuurlijke zin. Zeker, als David aan het einde van zijn leven terugkijkt, wat ziet hij dan? Dan ziet hij mooie dingen. Dan ziet hij goede dingen. David, die raakt ervan in vervoering en dankt zijn goede God. Ik kom niet de andere dingen tegen. Natuurlijk was er in Davids leven ook van alles. Minpunten zou je kunnen zeggen. Zijn manier van leven, zijn manier van doen soms. Denk maar aan dat verhaal met Batseba en ingewikkeld tot en met. Maar daar heeft hij het vandaag niet over. Ondanks alle negatieve dingen die ook in zijn leven te noemen zijn, geen spoor daarvan. Maar nu een woord van dank. Dank voor de goederen die verzameld zijn voor de nieuwbouw van de tempel. Ik moet dan weer denken aan die persoon met wie ik sprak over danken en bidden. Je kunt heel veel negatiefs misschien opnoemen en bedenken. Die mevrouw die zei, ieder gebed eindig ik met de woorden, Heer, dank u wel voor alle dingen die wel goed gaan. De hoofdzin. En zo komen we bij de evangelielezing over de dankbare Samaritaan, Lucas. En de Samaritaan, dat is een soort van begrip. Ja, we kennen allemaal het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Weet u wel, die meneer die op reis was van Jericho, van Jeruzalem naar Jericho. En er komt een priester langs bij die man die door rovers is gepakt en afgeranseld is, gewond is. Komt een priester langs, een grote boog eromheen. Er komt een leviet langs, loopt er met een grote boog overheen, omheen. En dan komt die Samaritaan met zijn ezeltje. Hij stopt, stapt af en ontfermt zich over deze mens. De barmhartige Samaritaan. Ja, hij verdient onze aandacht. Want hij is een voorbeeld voor ons allemaal. Barmhartig zijn. Vandaag de dag. Dat is een toch wel een beetje een klassiek woord. Barmhartig zijn. We gebruiken dat woord denk ik niet iedere dag. Nee. Je zou bijna kunnen denken dat het een beetje binnenkerkelijke woorden zijn geworden. Toch vragen we aandacht voor dit gebeuren, voor deze mens, de barmhartige Samaritaan, die een voorbeeld is van ons doen en laten voor vandaag. Jezus heeft het ook gezegd. Deze mens, niet die priester, niet die leviet, niet die volksgenoot, maar die vreemdeling daar uit Samaria, die heeft een voorbeeld nagelaten, absoluut. Lucas vertelt dat Jezus ook een dankbare Samaritaan tegenkomt. In het verhaal van vandaag. U kent het verhaal, nog niet zo lang geleden is het in deze kerk ook gelezen, toen het ook op het ecumenisch bijbelrooster stond. Er zijn daar 10 mensen die Jezus ontmoet. Tenminste op afstand althans. Mensen die lijden aan een soort van lepra. Zeker. Besmettelijk tot en met. En ze zijn in isolatie. En ze roepen van grote afstand, onrein, onrein. Ze zien Jezus en ze bidden. Want dat is een gebed. Heer, ontferm u over ons. Kyrie eleison, roepen ze. Jezus staat deze mensen te woord. Hij doet verder niks, althans, zo merk ik dat. Hij zegt, ga maar naar de priester. Dat was toen te doen gebruikelijk, want die kon bepalen of hij genezen was of niet en uit isolatie mocht. Ze gaan er naartoe, ze gaan op weg in vertrouwen. En die huidziekte die verdwijnt. Die gaat weg. Ze waren met z'n tienen. Er komt er één terug. En die zegt dankjewel. En Jezus zegt dan ook heel terecht. Waar zijn de negen? Hoe ga je met dingen om die in je leven gebeuren, die toch eigenlijk wel een woord van dank waard zijn, maar je doet het niet. In vertrouwen zijn ze alle tien op weg gegaan. Je zou kunnen zeggen dat Jezus deze mensen een soort mini-cursusje heeft gegeven wat geloof is. Want dat is hetzelfde woord als vertrouwen. Want dat weet u toch, geloven is toch niet dat je een handjevol geloofswaarheden hanteert. Of dat je bepaalde geloofsregels onderschrijft. Nee, geloven is, ook anno 2022, en het zal het altijd zo blijven, dat is op weg gaan en al gaande op God vertrouwen. De weg die je moet gaan. En dat doen deze mensen. Terwijl, staat er, ze op weg gingen, werden ze gereinigd. Geloofsvertrouwen hebben ze dus alle tien. Mooi, prachtig. Maar er is er maar één die even stopt. Stilstaat. Die niet gewoon doorloopt. En de draad van het leven gewoon zogenaamd weer op. Nee, hij komt terug om God te loven en Jezus te bedanken. Luidkeels staat er, verheerlijkt hij God. Net zoals dat hij luidkeels net had geroepen, Heer ontferm u over mij. Kyrie eleison. Voor ons is dat voorbeeld van de barmhartige Samaritaan, dat verhaal van Jezus, een prachtig voorbeeld. De barmhartige Samaritaan laat ons zien wat je kunt doen in de wereld van vandaag als je hart volgt. En de nood van mensen onder ogen zien. De barmhartige Samaritaan die leert ons om Heer ontferm u te roepen, voor de nood van de wereld. En vooral om zelf in beweging te komen. Als we zelf geraakt zijn. Door het lijden dat wij zien gebeuren bij mensen. Om ons heen. Maar vandaag op deze bijzondere zondag. Luisteren we ook naar de broeder. Van de barmhartige Samaritaan. En dat is de dankbare Samaritaan. En die leert ons om niet alleen te gaan en te doen, maar ook om stil te staan en even terug te keren. Deze dankbare Samaritaan, zou je zo kunnen zeggen, die gaat ons voor in het Gloria-lied. Vanmorgen hebben we dat ook weer gedaan in onze liturgie. En dat hoort altijd heel dicht bij elkaar. Het Kyrie eleison, het Heer ontferm u over ons. Maar dat mag nooit losgemaakt worden van het Gloria-lied. Dat hebben we ook gezongen. Dat zijn we zo gewend. Ja, en deze dankbare Samaritaan, die doet dat eigenlijk als een voorbeeld voor ons, om dat zeker niet te vergeten. Want danken is nog niet zo makkelijk. Zeker niet. Om midden in de ellende die je meemaakt, een Gloria-lied te zingen. Niet zo gemakkelijk. Nee, want niet iedereen ervaart het zo, het leven. Misschien denkt u wel bij uzelf, God, ach, waar is die eigenlijk? Waar is die eigenlijk? En bidden, ik krijg het soms niet over mijn lippen, Heer, dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. En Heer, aan het einde van de dag door uw gunst ontvangen, is weer voorbij. De nacht genaakt en dankbaar klinken mijn gezangen. Tot u de God die zalig maakt. Dat krijg ik soms niet over mijn lippen. Want je bent soms te verdrietig. Bent soms te wanhopig. Mensen zijn soms te moedeloos. Of misschien wel te kwaad om te danken. Of te ongelovig. Ik kan het niet. En ik doe het niet. Een ander moet het nu maar voor mij doen. Zoals ik het op een ander moment misschien weer voor een ander kan. Mij komt als een prachtige dichtregel boven. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op andere lippen draagt mij dan door de nacht. Als ik het niet kan, dan luister ik toch maar naar een ander die het danklied zegt. Weet u, daarom is het zo belangrijk dat we de oogstdiensten ook in onze kerk houden. Dat kunt u ook op je eentje doen. Kun je ook zo'n mooi stuk maken thuis. En zeggen dank u Heer voor alle goede zorgen. Maar juist met diegene die het een beetje lastig vinden. Om dankjewel te zeggen. Gelet op hun omstandigheden. Wat is het dan goed dat je in een oogstdienst bij elkaar komt. Al die verschillende mensen. U als verschillende mensen. Met allemaal een eigen verhaal. En dat je hier als het ware danklied hoort. Naast het Heer ontferm u ook het Gloria-lied hoort zingen. En dat je misschien, al is het misschien niet uit de volle borst, toch mee gaat zingen. Je neemt elkaar mee. Als we kijken naar de wereld. Om ons heen, als we kijken naar ons eigen leven, naar onze eigen zorgen, dan hebben we vaak de neiging om alleen maar het Kyrie Eleison te zingen of te bidden. Heer, ontferm u over ons. Zou dat dan betekenen dat we pas het Gloria kunnen zingen als de dingen weer goed zijn? En de dingen weer een beetje goed gaan in de wereld en met alle mensen? Nee, dat denk ik niet. En ik hoop dat eigenlijk ook niet. Juist te midden van alle onzekerheid en dreiging, en die is er, wereldwijd, maar ook in het klein, levens die aan stukken liggen, door allerlei oorzaken, dat we dan zullen blijven zingen. Dat doen we hier in de kerk. Daarom is dat ook een oefening om steeds weer te doen. Al krijg je misschien geen woord over je lippen zozeer. Maar toch, misschien zacht neuriënd. Glorie, glorie aan God. Blijven zingen van de hoop die in je is. Door Jezus Christus. Hoe moeilijk dat je dat soms ook. Zeker, laten we in ieder geval een gloria, een lofzang blijven zingen. Als toekomstvisioen, als een lied van hoop. Ik denk aan het mooie lied. Wat God doet, dat is wel gedaan. Ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand. Geleid mij veilig, in nood is mij, zijn trouw nabij. Toen zei die mevrouw het ook weer, met wie ik dat gesprek had. Danken en bidden, dat vind ik soms heel erg moeilijk. Want ik heb tal van zorgen. Ik krijg de woorden soms niet over. Maar ik vergeet het geen enkele keer. handen gevouwen heb en mijn ogen gesloten, dat ik dan zeg, Heer, dank u voor de dingen die in het leven wel goed gaan. Amen. Dankjewel, Gerard. Prachtige kantate 147. Jezu, bleibet meine Freude. We gaan ons geloof belijden. Doen we zingend met de tekst die u voor u hebt. eindigen met dankgebed te doen, voorbeden, bidden stil ons persoonlijk gebed en samen sluiten we af met het bidden van het Onze Vader. Laat ons dat doen. Wat u, Heer, doet, dat is wel gedaan. U bent ons licht en leven. Wij willen onszelf van nu voortaan blijmoedig aan u geven. Omdat wij weten, in vreugd en leed, uw vaderlijke ontferming blijft eeuwig onze bescherming. Aan uw hand zullen wij vertrouwend gaan. Uw hand die ons veilig leidt. In nood is ons uw trouw nabij. Ja, u de Heer der Heren blijft eeuwig wijs regeren. Wij zeggen vandaag dank u wel. Naast de zorgen die er zijn, vergeten wij het niet in onze gebeden te zeggen, dank u Heer voor de dingen die goed zijn, voor de dingen die goed gaan, voor de dingen die wij als goed mogen ervaren. Wees u ons allen nabij, geef ons verder een goede dag, een goede week, geef ons de kracht en de wijsheid om het leven te leven, ook het leven gestalte te geven. Ook al is dat lang niet altijd eenvoudig. In de stilte van de kerk bidden we ons persoonlijk gebed. Hoor en verhoor ons bidden in de naam van Jezus, die ons leerde, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied, lied 704, vers 1, 2 en 3. gaat allen heen in vrede. Ieder langs zijn eigen weg. Ieder met een eigen levensopdracht. In het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden. En wetend dat wij allen gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.